Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Welkom bij mijn nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. Een serie van 5 interviews over vrouwen aan de top. Dat zouden er te weinig zijn. Maar wat een flauwekul zeg. Ik zie een heleboel vrouwen aan de top. Tijdens mijn rooftocht door het land op zoek naar nieuws. Vrouwelijke politici, vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke ondernemers, wetenschappers. Ga zo maar door. Bij BNR stikt van de vrouwen. En niet te vergeten bij mij thuis. Sinds kort woont daar de Amsterdamse wethouder onderwijs. Dus waar hebben we het over? En toch merk ik in mijn omgeving en ook bij mijzelf dat vrouwen aan de top nog steeds de uitzondering zijn. Het valt te erg op. Het leidt tot gek gedrag, opgetrokken wenkbrauwen, maar vooral in mijn geval rare vragen. Zo was er iemand die informeerde welke portefeuille mijn meisje had. Of ze zal nu wel heel veel van huis zijn. Of, hoe bevalt het nou, de man zijn van? Zo gewoon is het nog helemaal dus niet dat vrouwen de baas zijn en wij mannen niet. En daarom deze nieuwe podcastserie De Prijs van Zij. 5 gesprekken over de prijs die vrouwen betalen om aan de top te komen, maar ook de offers die mannen moeten brengen om ze daar toe te laten. Ik spreek met 4 vrouwen en 1 man. De derde die ik spreek is Julia Wouters. Zij was jarenlang de politiek assistent van Lodewijk Asscher, maar na het gruwelijke verlies van de Partij van de Arbeid bij de laatste verkiezingen verloor ze haar baan. Jij schrijft een boek. Wat is de titel van het boek?
De titel is De Zijkant van de Macht.
Kan je die titel verklaren?
Ja, dat kan ik wel.
Dat is een leuke titel namelijk.
Ja. Het is een beetje een dubbelzinnige titel, want het gaat om macht. Politiek is macht. En de zijkant is de vrouwelijke kant, maar ook als je het van de andere kant af bekijkt. Als je het eens een keer gekanteld bekijkt.
Kijk.
En het is een titel die de nieuwsgierigheid hopelijk een beetje prikkelt. Dus niet te letterlijk. En de ondertitel is waarom politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten.
Ja, die uitspraak ken ik. Van wie is die?
Van Els Borst.
Ach,
ja.
Mooi eerbetoon.
Ja.
Zij zat in de politiek, de zijkant van de macht. Is er zoiets als dan vrouwelijke macht?
Er zijn heel erg veel onderzoeken gedaan naar wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap.
Ja.
En daar zijn wel wat verschillen in te vinden. Maar die verschillen zijn een stuk kleiner dan je zou willen of hopen. Er zijn heel veel overeenkomsten.
Ja.
Het grote verschil is dat we er heel anders naar kijken. En dat de bewegingsruimte van vrouwen veel kleiner is dan die van mannen. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En daarom weten we eigenlijk ook nog niet zo goed wat vrouwelijk leiderschap is. Omdat we er maar nog maar heel weinig echte ervaring mee hebben.
Toch zou je denken, nou Els Borst bijvoorbeeld, die zat toch wel echt in het centrum van de macht.
Ja, zij was samen met Annemarie Jorritsma de eerste vrouwelijke vicepremier. Zij was
van D66?
Van D66 in het kabinet Kok 2. Zij was ook de politieke leider. Toen Van Mierlo opstapte, droeg hij het stokje aan haar over.
Toen zei hij volgens mij, het is een meisje
geworden. Ze heet Els.
Oh ja.
Dus dat was ook bewust. Els Borst was ook een vrouw die, ze had haar sporen al ruimschoots verdiend, maar niet binnen de politiek. Dus ze was iemand die van buiten kwam. Toch een groot succes van haar politieke carrière wist te maken. En toen ik er met Wim Kok over sprak voor mijn boek, vroeg ik hem wat nou het verschil was. Hoe dat nou was om met 2 vrouwelijke vicepremiers te werken. En hij zei, ja, het is ook afhankelijk van karakter. Want hij had eigenlijk niet zo'n verschil gemerkt met Annemarie Jorritsma en de mannelijke vicepremiers waar hij mee samen had gewerkt, of hoe hij het zelf deed. Maar over Els Borst zeiden, ja, zij was wel echt anders. Want ze had heel veel oog voor de relatie.
Ja.
En emoties. En ze keek ook, zit iemand lekker in zijn vel. En dus ze vond dat ook leuk. En ze, volgens Wim Kok had ze daar ook echt een toegevoegde waarde in.
Want dat kijken naar de ander, is dat iets vrouwelijks?
Het is, er zijn mannen die er ontzettend goed in zijn, maar in de opvoeding worden dat soort karaktereigenschappen meer gestimuleerd bij vrouwen, ja, bij meisjes. Ze krijgen er meer complimentjes voor. En weet je, we hebben geen laboratoriumsituatie waarin we jongens en meisjes helemaal vrij van sociale omgeving kunnen opvoeden.
Gelukkig.
Dus wat er nou precies aangeboren verschillen zijn en wat er precies verschillen zijn die in een context ontstaan, we weten het niet. Maar wat mijn pleidooi is, en wat ik dus heel belangrijk vind, is dat je eigenlijk de keuze zou moeten hebben om dingen die niet bij je aangeboren zijn, maar die andere mensen wel van je verwachten, toch lekker naast je neer kan leggen.
Oké. Maar Wim Kok zei dus over de aanwezigheid van die twee vrouwen in zijn kabinet, die dus ook allebei vicepremier waren, dat hij dus een toegevoegde waarde er ook in zag. Van die vrouwelijke medemenselijkheid, die
ja,
andere blik op
hij vond het
relaties
in de dynamiek van de club belangrijk.
En wat zei hij daarover?
Ja, dat.
Want je hebt hem geïnterviewd voor je boek.
Ja, ja. Maar dit is toevallig iets wat ik niet in mijn boek heb opgeschreven. Dus dit is in het interview, in het gesprek met hem. Ik heb heel veel gesprekken met mensen gevoerd die allemaal zo tussen een uur, twee uur. Ik heb ook bij Jeltje van Nieuwenhoven 3,5 uur thuis gezeten. En in een boek moet je dat natuurlijk altijd inkaderen.
Ja.
Dus ik heb allemaal prachtige anekdotes van mensen gehoord die ik helaas niet kon gebruiken. Ik denk dat deze ook op de cutting floor is verdwenen. Maar
zo gaat het met het schrijven van een goed boek natuurlijk.
Ja, ja, ja. Maar,
maar is er wel iets over te zeggen? Of Kok, anders kunnen we ook een ander voorbeeld. Ik ben namelijk op zoek naar, als je eerst vaststelt dat er iets vrouwelijks is aan vrouwen.
Ja.
Wat dat dan betekent voor, nou, laten we zeggen, de samenstelling van een kabinet.
Ja. Nou, wat ik kijk, in het bedrijfsleven is diversiteit belangrijk op zich. Niet zozeer omdat je vrouwen een kans wil geven om het in het bedrijfsleven te stromen. Maar er is onderzocht, groot onderzoek door McKinsey, dat bedrijven met een diversere top,
ja,
zijn succesvoller.
Tja. Dat nou, is gewoon feitelijk vastgesteld.
Ja.
Ja.
Meer return on investment, zoals dat dan heet.
Ja.
Dus en dat diversiteit is niet alleen man-vrouw, is ook leeftijd, is etniciteit, is klasse. Mensen die verschillend gebakken zijn,
ja,
denken anders. En daardoor krijg je een situatie waar meer kritische vragen gesteld wordt en meer verwondering is, in plaats van dat iedereen een beetje met elkaar mee gaat zitten kletsen.
En dat in plaats van een homogene groep.
Ja.
Wat vroeger vooral mannen waren, met een hoge opleiding, 40 plus bijvoorbeeld.
Ja, nou dat is nog steeds zo.
Ja.
Maar in de politiek speelt er meer mee. Politiek gaat namelijk over, het woord zegt het al, de politiek is volksvertegenwoordiging.
Ja, de polis.
Dus
afspiegeling.
Het is afspiegeling. Dus het is, er gaat een veel grotere voorbeeldwerking uit in rolmodellen. Maar er gaat ook in de keuzes die je maakt, die impact op ons allemaal hebben. Wat anders is, weet je, of Verkade nou wel of niet melkchocoladekoekjes maakt. Ja, als Verkade ze niet maakt, koop ik ze ergens anders. Maar in de politiek worden daar elke dag beslissingen genomen die een impact hebben op ons allemaal.
Ja.
En als daar de vrouwelijke blik bij ontbreekt of op een te laag niveautje staat, een laag pitje staat, dan missen vrouwen daarin iets.
Maar nu zei je eerst dat je gelukkig niet in een laboratoriumsetting kan kijken hoe het zit met de opvoeding van kinderen, jongens en meisjes. Daarna zei je dat bij bedrijven kan je dat dus wel meten. Of het uitmaakt of een boardroom diverser is.
Ja.
Maar in de politiek, hoe doe je dat dan? Hoe kan je laten zien dat het ene kabinet door meer diversiteit anders functioneert, beter, mag ik hopen, dan een ander?
Ik weet niet of een kabinet beter functioneert, maar wel eerlijker. Ik denk dat er belangen nu weggezet worden als gezeur of geneuzel of niet prioritair, die voor 50% van de bevolking wel belangrijk zijn. Ik gebruik altijd een beetje een stom, plat voorbeeld. Vrouwen en mannen, of we nou hetzelfde of verschillend zijn, er is één ding wat heel duidelijk anders is dan vrouwen en mannen. Vrouwen plassen zittend. En er zijn gewoon geen openbare toiletten voor vrouwen. In andere landen is dat veel beter. In Nederland, als je met je kind naar een park gaat om daar met je kind in een speeltuin te laten spelen, als je dan als vader ontzettend nodig moet plassen, ga je even de bossen in om tegen een boom aan te piezen, of er is ergens in de buurt een krul. Als vrouw zit je daar zelf te verbijten totdat je het niet meer inhoudt en je kinderen moet zeggen dat ze nu echt naar huis gegaan moet worden.
Het lijkt zo basaal, maar dit is voor jou een treffend voorbeeld.
Het is een heel plat voorbeeld, maar er zijn veel grotere voorbeelden met grotere impact, want wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?
Maar waarom gebruik je dit voorbeeld?
Omdat het zo heel klein is en in zijn kleinheid juist heel tastbaar en duidelijk maakt dat er dus nog nooit een bestuurstafel is geweest waar het belangrijk genoeg was dat vrouwen net zo goed als mannen blazen hebben die ze af en toe moeten legen.
En heb je daar vrouwen voor nodig om dat blijkbaar voor elkaar te krijgen?
Blijkbaar wel.
Blijkbaar wel.
Ja, maar er is een heel mooi voorbeeld. Dat komt uit de Amerikaanse politiek. Toen de eerste versie van de ziekenfondswet daar kwam, de Affordable Health Care Act, toen stond daar de mammografie en het uitstrijkje stonden daar niet in.
Ja.
En dat zijn vrij simpele preventieve toetsen om erachter te komen of je kanker, borstkanker en baarmoederhalskanker aan het krijgen.
Maar daar was niet aan gedacht.
Niet aan gedacht, terwijl statistisch is het onmogelijk dat mannen niemand in hun nabije omgeving hebben die ooit borstkanker heeft gehad. En dus, het is niet dat ze het niet weten. Het is niet dat het ze niet aan het hart gaat. Maar als er dan belangrijke besluiten genomen moeten worden en er worden prioriteiten gesteld, zit het gewoon achter in een hersenpannetje.
Tenzij er dan een vrouw is of vrouwen.
De vrouwen in het Amerikaanse parlement hebben, of ze nou republikein of democraat waren, of ze nou voor of tegen die wet waren, hebben samengespannen en hebben dat gerepareerd.
Maar gaat dit om emancipatie van de vrouw, dat ze er überhaupt toe doen? Of gaat dit ook over dat als ze meedoen, dat het dan ook echt daadwerkelijk verandert? Behalve dan dat ze aan vrouwen dingen denken, maar dat het beleid ook echt beter wordt. Anders.
Eerlijker. Dat vind ik belangrijker. Misschien is er beleid wat voor jou nadeliger uitpakt, maar voor mij voordeliger. En omdat we vrouwen 50% van de bevolking zijn, is het daarmee eerlijker als ook de belangen van vrouwen beter in het hoe de pensioenen geregeld zijn, is ook nadelig voor vrouwen. Er zijn heel veel dingen die heel vanzelfsprekend lijken te zijn die in het nadeel van vrouwen uitpakken.
Nog steeds.
Ja.
Is dat dan een blinde vlek bij mij als ik denk, maar ik kan zoveel vrouwen opnoemen die ertoe doen, die de baas zijn en spelen, over mij bij wijze van spreken. In mijn werk zie ik ze heel veel. Ik heb thuis een vrouw die een prachtige baan heeft. Belangrijker dan die van mij, zou je kunnen zeggen. We noemen Els Borst. Er zijn nog legio vrouwenvoorbeelden die gewoon hartstikke meedoen. Ik zie ze best vaak, toch?
Ja, dat komt omdat elke keer als je een vrouw in zo'n positie ziet, dan valt het je op.
Oh.
En als je gewoon naar de statistieken kijkt, dan zijn het er helemaal niet veel. Het zijn er nog steeds bedroevend weinig.
Wanneer ga ik het dan niet meer zien of zo? Want
als het helemaal normaal is. Kijk, het is ook een voorbeeld dat ik in mijn boek aanhaal, wat mij betreft heel tekenend was. Er zijn eigenlijk twee voorbeelden. Schiphol heeft heel erg zijn best gedaan om daar evenveel mannen als vrouwen in het bestuur te krijgen. Toen ging een van die mannen,
Jos Nijhuis,
ja. En die zei, mijn opvolger moet per definitie een man zijn, anders is de balans kwijt. Want stel je nou voor dat er drie mannen en drie vrouwen en één man is.
Ja.
Dan is de balans kwijt. Terwijl dat is volkomen normaal bij bijna alle besturen van alle bedrijven. Dat de vrouwen daar in de minderheid zijn. Maar als mannen in de minderheid zijn, dan raken we in paniek. En daaruit blijkt dat we het nog zo normaal vinden dat mannen de norm zijn en vrouwen de afwijking.
Ja.
En dus elke keer als jij de afwijking ziet, een vrouw op een belangrijke positie, dan denk je, zie je wel. Of zie je wel, ze kunnen er niks van. Of zie je wel, ze moeten niet zo zeuren, want ze zijn er toch al. Je kijkt er heel anders naar. Het andere voorbeeld was toen bij Buitenhof. Die hadden over politiek activisme bij millennials een onderwerp. En toen kwamen ze er tot hun eigen grote schrik achter dat ze een hele tafel hadden met allemaal vrouwelijke sprekers. En ik heb de eindredacteur toen gesproken. En zij is vrouw. En zij heeft gewoon een blinde vlek ervoor dat ze zegt, ja, wij proberen altijd een diverse tafel samen te stellen. Heel vaak lukt dat niet. En dus dat het niet lukt, altijd in het voordeel van mannen, daar legt ze zich bij neer. Maar als het een keer lukt om een vrouw een tafel vol vrouwen te hebben, dan moet er dus vrouw wijken. Want dat kan absoluut niet.
Maar dan moest er
niet.
Weer een man bij.
Want dan wordt het een vrouwenonderwerp. En dat maakt dus dat als jij denkt, god, het gaat toch best wel goed. Gewoon als je naar de cijfers kijkt, blijkt dat het helemaal niet goed gaat. En sterker nog, het gaat weer een beetje slechter.
Maar het feit dat ik dat dan zie, en het valt me... Ja, het valt me toch wel op altijd. Als verslaggever kom ik overal en nergens. En soms staat er dan professor, zus en zo. Ik zie niet eens of het een man of een vrouw is. Kom ik aan en denk ik, hey, vrouw. Dat vind ik dan leuk.
Als je dan aankomt en het is een man, denk je dan, hey,
nee,
man.
Nee, inderdaad. Nee.
Nou, dat is precies mijn punt.
Maar ik ben geen seksist en ik wil ook niet voor seksist worden uitgemaakt.
Maar I've got news for you. Je bent wel een seksist. En sterker nog, ik ben ook een seksist.
Oké. Okay.
En dat is niet, daarmee wil ik niet zeggen dat we slechte mensen zijn die sommige mensen hoger inschatten dan andere mensen en daar trots op zijn. Even denken hoe ik dit nou formuleer. De beelden die in ons hoofd zitten, zijn beelden waarin mannen de norm zijn. En dus elke keer dat jij iets, dat jou iets opvalt, dan zit daar een seksistisch plaatje in je hoofd bij. Dat wil niet zeggen dat je willens en wetens wil discrimineren. Nee. Maar je doet het wel. Vrouwen doen dat net zo, want wij hebben precies diezelfde plaatjes in ons hoofd.
Is dat zoiets als het etnisch profileren, wat niet mag, maar wat wel gebeurt? Dat je in je hoofd altijd, als je iemand ziet, denkt, ja, nou, die bevolkingsgroep, ja, toch?
We hebben een hele beeldbank in ons hoofd, ja, met allemaal plaatjes.
Het niet zien is bijna
onmogelijk. En die plaatjes van... Dat voorbeeld is daar een heel mooi voorbeeld van een zwarte man die zijn fietsslot staat open te maken. En dat mensen de politie bellen. En een witte man die zijn fietsslot staat open te maken.
En dan krijgt hij hulp.
Ja, dan komen mensen hem helpen. Dat komt omdat bij de plaatjes die we in ons hoofd hebben, we associaties.
Je hebt zelfs een voorbeeld, weet ik nog, van die dominee Jesse Jackson. Die liep in een steeg en toen kwam er een man achter hem aan. En toen keek hij om en toen dacht hij, gelukkig, het was een blanke man.
Ja, dit is ook een heel mooi voorbeeld.
En toen schrok hij verschrikkelijk.
Ja, dit is ook een heel mooi voorbeeld van...
Jesse James is zelf zwart.
Ja, van Mandela. Die toen hij de eerste keer...
Jesse Jackson.
Toen hij de eerste keer in een vliegtuig zat waar de piloot zwart was. Dat hij dacht, oh, als we maar niet neerstorten.
Ja.
Dus, okay. Dus dat geeft aan dat als zelfs Mandela een racist is.
Ja.
Dan geeft het aan dat jij en ik ook alle twee seksist zijn. En dat het onderscheid is dus iemand die een vrouwenhater is en iemand die een seksist, is dat wij kunnen seksistische vooroordelen die we hebben, kunnen opmerken en er wat aan doen. Onszelf een beetje aan het nadenken zetten.
Okay. Dus het is eigenlijk wel goed om dat steeds wel weer te zien.
Ja, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik mijn boek heb geschreven. Ik wil dat we ons er veel meer bewust van worden welke plaatjes we in ons hoofd hebben. En waarom we daarom vrouwen heel anders beoordelen dan mannen. Ja. Hele andere vragen bij stellen, hele andere dingen van verwachten.
Want dat moeten we niet doen.
Nee, want het is oneerlijk.
Maar wat is dan vrouwelijk leiderschap?
Nou, ik denk dat pas als we niet meer al die rare plaatjes in ons hoofd hebben en verwachten van vrouwen dat ze aan de ene kant, als ze succesvol willen zijn, zich gedragen als mannen, maar aan de andere kant dat absoluut niet accepteren van vrouwen, want dan vinden we ze niet aardig, dan vinden we ze kil of een bitch. Zolang we die plaatjes nog in ons hoofd hebben, is de ruimte waarin een vrouw zich kan manifesteren beperkt. Daar wordt ze verkrampt in, bang in, defensief in. En zolang dat zo is, weten we eigenlijk nog niet echt wat vrouwelijk leiderschap is. We weten wel dat over het algemeen vrouwen meer, dat heet transformeel leiderschap hebben. Dat betekent dat ze minder van bovenaf zeggen, je moet het zo doen, maar meer in een team werken, meer medewerkend voor man of voor vrouw.
Maar waarvan je dus zegt, dat kan een man ook goed doen. Dus...
Ja, maar over het algemeen hebben vrouwen vaker zo'n leiderschapsstijl dan mannen.
Dus eigenlijk gaat deze podcast bij mij ook over een soort zoektocht over waarom die vrouw maar moeizaam kan doordringen tot de top, politiek of bedrijf of wat dan ook. En als ze er dan zijn, dat we dan eigenlijk moeten stoppen met kijken naar dat ze een vrouw is. Terwijl we niet anders kunnen dan altijd zien dat ze een vrouw is.
Maar zover zijn we nog lang niet.
Nee.
Als je zag hoe trots het college achter Femke Halsema
in Amsterdam.
Ja, toen zij burgemeester van Amsterdam werd, er zitten nu 5 vrouwelijke wethouders in het college, 2 mannen. En je zag dat de wethouders van alle politieke kleuren, al die vrouwen zaten te stralen alsof er iets heel bijzonders gebeurde.
Maar wat is dat dan?
Pauline Krikke werd geïnterviewd over vrouw zijn en burgemeester.
Zij is burgemeester nu in Den Haag.
Ja, en zij werd aangeklampt op straat door iemand die zei... wat fijn hè, dat wij nu burgemeester zijn. Voor heel veel mannen zeggen dat het ze niet uitmaakt... dat er nu een vrouw burgemeester is of dat er nu een vrouw CEO is of zo. Dat komt omdat zij kunnen dat zeggen en daarmee aantonen... dat ze dus niet seksistisch zijn. Ja. Het maakt voor hen niks uit. Voor vrouwen maakt het wel degelijk uit. Want zij zien één van hen. Zij herkennen zich meer. Het betekent dat de dromen en de verwachtingen van onze dochters... die nu nog op lagere schoolleeftijd zijn... Totaal anders ingevuld worden dan als dat niet zo was. En daarom maakt het nog steeds heel veel uit. Daarom is het ook belangrijk dat er meer vrouwen komen op plekken waar ze zijn. En maakt het voor het eindresultaat uit? Dat weten we nog niet.
Dat weten we nog niet. Dat is toch interessant, want die diversiteit die dus in die boardroom dan wel in het kabinet, als die er is, daarvan zeggen heel veel mensen, waaronder die mannen zelf, die eerst met alleen maar mannen om zich heen zaten, dat het echt wel uitmaakt voor de bedrijfsvoering. Dat het echt tot andere resultaten leidt.
Ik denk ook dat de inhoud van de... Ik heb heel veel voorbeelden uit gesprekken en ook wetenschappelijk onderzoek dat de prioriteiten van vrouwen, omdat ze vrouw zijn, anders zijn dan die van mannen.
Ja.
En dus het beleid verandert er wel degelijk van.
Ja.
Maar jij vraagt me naar vrouwelijk leiderschap. En leiderschap is dus eigenlijk hoe doe je het?
Ja.
En dat je een vrouw bent, maakt wel uit wat je doet. Want je hebt in de politiek dus belangen, ervaringen, verlangens, dromen en idealen die te maken hebben met jouw vrouwelijke ervaring.
Want dat kan je niet uitschakelen, dat ben je en dus is het anders dan mannen.
En daarom gebruik ik dus zo graag dat voorbeeld van niet staand kunnen plassen.
Ja.
Het is zo. En er moet een oplossing voor bedacht worden.
Maar gaat het dan ook dus om homogeniteit? Ik bedoel, 40 heteroseksuele mannen met een pak aan van 40 plus, dat is niet goed. Maar 7 vrouwen in de boardroom is ook niet goed. Denk ik dan. Of nou, in het college dus in Amsterdam.
Ik denk...
Alleen maar vrouwen is toch ook niet goed dan?
Nee, ik heb toevallig ooit wel in een laboratoriumfase op de redactie van... toen nog het programma Koffietijd gewerkt. En daar werkten alleen maar vrouwen. En dat is ook niet prettig. Nee, diversiteit is altijd goed. Maar ja, misschien is het... Ik heb wel zelf behoefte aan een beetje overcompensatie. Ik vind het wel eens goed als de balans andersom is. Ook omdat in de politiek de voorbeeldwerking zo sterk is.
Maar zit daar niet iets kwaadwilligs in? Van juist, doe maar een keer 7 vrouwen in een bestuur bijvoorbeeld... Terwijl, volgens mij is het pleidooi diversiteit. Dus ook andere seksualiteit,
jawel,
andere
maar de,
etniciteit.
Kijk, omdat de balans in belangenbehartiging zo ontzettend lang zo scheef is... Ja. Denk ik dat de balans in belangenbehartiging best wel even een tijdje de andere kant op kan sweepen. Ik denk niet dat Aletta Jacobs, toen zij pleitte voor kiesrecht voor vrouw... dacht ze ook echt dat er wereldvrede zou uitbreken als vrouwen ook macht hadden.
Ja.
Die illusie heb ik helemaal niet. Ik denk dat vrouwen net zo goed in staat zijn om te haten, om oorlog te ontketenen. Ik denk alleen wel dat vrouwen toch ook andere belangen in het oog hebben. Al was het maar omdat ze nu nog hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van de kinderen. En dat is op individuele basis zijn daar variaties in. Maar als je over de hele bandbreedte kijkt, is dat toch nog steeds zo.
Onmiskenbaar zie je nu terug op het wereldtoneel dat als een vrouw premier is van een land en ze krijgt een kind, dat je dan opeens een heel ander plaatje hebt. Dat is in Nieuw-Zeeland gebeurd.
Ja.
Met Jacinda Ardern.
Ja.
Dat is, vind jij waarschijnlijk wel heel mooi om te zien, of niet?
Hoe dan ook,
het ziet er anders uit.
Ja, nou, ik vind het geweldig, omdat er zijn wel eerder vrouwen op belangrijke plekken moeder geworden.
Ja.
Alleen zij maakt het helemaal onderdeel van wie ze is en waar ze is. Ze is ten eerste de jongste premier ooit. Ze is de tweede premier die een baby heeft gekregen.
Pakistan was de eerste, hè?
Ja, ja, maar zij heeft bijvoorbeeld helemaal geen zwangerschap genomen, Bhutta. En het was ook een soort van overerfd premierschap. Maar als ik nu naar Jacinda Ardern kijk en hoe ze dat doet, dan kan ik daar enorm van genieten. Want zij doet dat heel erg, in Engels zeg je dan zo mooi, unapologetic, maar vol zelfvertrouwen. Voor haar is het de normaalste zaak van de wereld. Tegelijkertijd heeft ze er begrip bij dat het nieuw is en dat mensen het er een beetje aan moeten wennen. En daar speelt ze op een manier mee die ik heel inspirerend vind. Dus ze doet niet net alsof er niets gebeurd is. Nee. En of ze zo weer vrolijk doorhuppelt. Hè. Er was ooit een minister in Frankrijk die na 2 dagen alweer in de bankje zat. Ik zou heel graag willen dat het mij gegeven was. Dat ik zo fit en vrolijk na mijn bevalling was. Maar de meeste vrouwen hebben toch andere ervaringen. En dus als we dat elkaar op gaan leggen, is het ook moeilijk. En zij heeft ook het moment, zij heeft vanuit haar kraambed een pakket gepresenteerd. Ze zit er borst te voeden terwijl ze de persconferentie op haar iPhone opneemt.
Ja.
Waarin ze dus zwangerschaps, waarin ze het ouderschapsverlof uitbreidt.
Kijk.
Nou, dat vind ik prachtig.
Omdat vind je eerlijk. Dat is wat jij vertelde over dat het dat is rechtvaardig. Dat is
we hebben veel te lang gedaan.
Waarheid eigenlijk.
Als een vrouw alleen maar succesvol kunnen zijn als ze net doen alsof ze mannen zijn.
Ja. Dan is er ook nog de man achter deze premier van Nieuw-Zeeland. En die is dan de vrouw. Want die gaat volledig op in het huishouden, draagt een gezellige trui. Dat wordt ook opgemerkt.
Ja, en hij is daar ook heel open over. Dus dat vind ik ook heel leuk.
Hij geeft
dus ook interviews over. Het moeilijke is natuurlijk als je ziet welke vragen er aan vrouwelijke politici gesteld zijn. Dan, ik noem dat in mijn boek heel veel vragen over kleding, kapsel, kinderen en je kerel. Je
iets met, allemaal met een K.
Ja, want het allitereert mooi.
Dat is altijd heel belangrijk.
Het is niet zo dat dat soort dingen zijn ook belangrijk. Je denkt daarover na, je maakt daar keuzes in. Die zijn anders dan voor een ander. Het is niet zo raar dat daar vragen over zijn. Wat raar is, is dat die vragen uitsluitend aan vrouwen worden gesteld en dat er dan nog heel weinig ruimte over blijft om het over je idealen en je ideeën te hebben. Maar ik vind het prachtig als ook mannen wat vaker dat soort vrouwen vragen krijgen. Want ja, laten we wel zijn, er zijn ook heel veel mannen die het ook vreselijk vinden als hun kinderen teleur moeten stellen omdat er weer een spoeddebat in de kamer is en ze niet op de ouderavond kunnen komen of niet bij die voetbalwedstrijd kunnen zijn. Kinderen zijn net zo teleurgesteld als hun vader ze laat zitten als dat hun moeder ze laat zitten.
Maar die vragen waar jij het over hebt, die altijd aan vrouwen worden gesteld en niet aan mannen. Ik heb dus nu een vrouw, die zit dus in het college van Amsterdam, wethouder Marjolein Moorman. En sinds zij dat is, sinds dat ook in de krant te zien is en te lezen, krijg ik de vraag. Ze is nu zeker wel heel weinig thuis.
Ja.
En dan kijken ze erbij van, oh gut, nu moet jij zeker de afwas doen of zo.
Ja. Nou, kijk,
en dat zijn allemaal mannen trouwens.
Die het seksisme.
Ook, nee, dat zijn mannen en vrouwen. Echt iedereen.
Ja, het seksisme waar we het eerder over hadden. Dat we er allemaal last van hebben. Dat we allemaal seksistisch zijn. Het is niet zo dat seksisme alleen over vrouwen gaat. Het gaat ook over mannen. Dus de keuzes die jij in je leven maakt als man zijn er ook door beperkt. Je wordt als man al gauw een beetje een stakker gevonden.
Ja.
Terwijl als een vrouw precies diezelfde keuzes maakt of in diezelfde situatie zit, niemand dat een stakker vindt. Het heeft voordelen. Als jij als betrokken vader op het schoolplein staat, kijken alle moeders naar je van, wat is het toch een bink? Wat is het toch een kanjer? Had ik maar zo'n man?
Ja.
Als een man met een babybjorn over de stad loopt, ik denk dat de meeste mannen ervaren dat ze nog nooit zoveel chance hebben gehad als dat ze met een baby op hun buik lopen.
Zeker.
Dus je krijgt er ook veel meer kudo's van.
Ja.
Maar het is ook dat er meewarig wordt gekeken naar mannen met een vrouw die succesvoller is. En dat een druk op mannen
in deze serie zit een interview met Ingrid de Graaf. Zij is topvrouw bij Aegon. En zij zegt heel openhartig in dat interview, we zijn uit elkaar na 23 jaar. En mijn man had echt wel moeite met dat beeld, de man van.
Ja.
Dus heel pijnlijk. Vond ze zelf ook.
Ik denk dat er heel veel vrouwen ook moeite hebben met het beeld de vrouw van. Alleen dat de buitenwereld ze daar veel minder een hard time over geeft.
Precies, want die man dus, de nieuwe man dan, waar ik er dan een van ben, die vindt dat veel vervelender, veel lastiger.
Ja.
Blijkt.
Nou, ik geef altijd
ik moet nog kijken of dat mij ook gaat overkomen, maar het begint al aardig op te spelen af en toe.
Nou, kijk, ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat je ook het slachtoffer bent van seksisme.
Ja, nou, zo voel ik me niet, maar oké.
Ja, maar het is wel zo.
Mm-hmm.
Het is nogal een ik zeg het nogal groot.
Mm-hmm.
je bent slachtoffer van seksisme. Ja. Dat maakt jou niet zielig.
Nee.
Je hoeft niet te gaan wentelen in slachtofferschap. Want over het algemeen ben je toch aan de goede kant van het slachtofferschap. Je bent meer dader dan slachtoffer. Maar het geeft alleen aan dat het is goed om je er bewust van te zijn dat jouw persoonlijke keuzes, waar je prima mee kan leven, anders beoordeeld worden door de buitenwereld.
Ja.
En dat je daar vooral ook met elkaar moet blijven praten.
En dat zijn die plaatjes in ons hoofd.
Ja,
dus, de bekende plaatjes, ja. De afbeelding eigenlijk. Ja, van de burgemeester is een man.
Ja, en dus een man is niet alleen succesvoller dan zijn vrouw, maar ook liefst langer. Een beetje ouder. Het zijn allemaal van die hele rare dingen die we heel normaal vinden, die er totaal niet toe doen. Waarom moet een man langer zijn dan een vrouw?
Maar jouw boek heet De Zijkant van de Macht. En die beeldvorming die we hebben, die ons kijken bepaalt, dat gaat niet zo 1, 2, 3 veranderen.
Nee, dat is...
Even geduld hebben.
Je zou daar depressief van kunnen worden.
Ben je dat geworden?
Nee, want wat we net al zeiden, hè, van je bent er een slachtoffer van, maar dat betekent niet dat je hoeft te gaan rondrollen in het slachtofferschap. Het verandert alleen als we blijven ervoor blijven knokken. En dus mijn boek is vooral ook een pleidooi voor vrouwen om vooral wel in de politiek te gaan. Omdat we het dan kunnen veranderen. Dus die beelden, die zitten daar al eeuwen. Die zijn er heus niet zo makkelijk uit te krijgen. Maar als, dat is ook onderzocht en bewezen, als we een aantal keer een vrouw in een bepaalde positie hebben gezien, gaan we dat al heel veel normaler vinden.
En het beeld kan kantelen.
Het beeld kan kantelen.
Dit was Julia Wouters. Podcast nummer 4 is ook een schrijver. Maar ditmaal een man, Jens van Tricht. Die dan wel weer een boek schreef over feminisme en waarom dat goed is voor mannen. Je kunt alle afleveringen luisteren op bnr.nl/deprijsvanzij.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.